Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Het is uitkijken naar welk inflatiecijfer eind deze week uit de Europese hoed wordt getoverd. Ondertussen leven we toch maar mooi in het hier en het nu en nemen we de beursbuien zoals ze komen. Je hoort het allemaal hier, dat is wel zeker. Hartelijk welkom bij de Beurs Voyeurs. Vandaag twee telgen van de jonge garde rond de tafel in de Beurs Voyeurs. Simon Renty van De Belegger en Bas van der Hout van De Tijd. Dag heren, hartelijk welkom.
Hey.
Dat is heel lang geleden eigenlijk, hè?
Ja, dat klopt.
Alles goed met jou, Simon?
Zeker, met u.
Uitstekend, dankjewel. Met jou, Bas?
Ja, goed. Tijdje ertussenuit geweest.
Ah, oké, groot gelijk, zeg. De boog kan niet altijd gespannen staan, Bas. Hartelijk welkom. Vandaag in onze centrale stoel een ambitieuze jongeman die zijn Gentse bedrijf naar de sterren aan het brengen is. Een wolf in schapenvacht mogen we misschien ook wel noemen. Welkom Andreas De Neve, CEO van, en nu komt de woordspeling van de eeuw, Tech Wolf.
Hey, dag Thomas.
Tech Wolf, een potige naam van een bedrijf dat klaarstaat om de planeet te verslinden, lijkt het bijna. Dat is echt een goed gekozen naam, neem ik aan. Wat doen jullie precies?
We werken voor hele grote bedrijven. In België werken we onder andere voor CGK, KBC, Telenet. En we helpen eigenlijk die bedrijven om de vaardigheden van mensen beter in kaart te brengen. Zodat de juiste mensen met de juiste skills op de juiste plaats komen in het bedrijf. En dat ook de juiste mensen, de juiste opleidingen en op de juiste manier ontwikkeld worden.
Oké, dat is duidelijk, maar ook vaag, want hoe doe je dat dan precies met een techbedrijf?
Dus eigenlijk gaan wij op basis van artificiële intelligentie kijken naar de data, niet-invasieve data die bedrijven hebben over medewerkers, bijvoorbeeld op welke projecten hebben mensen gewerkt, mm-hmm. om eigenlijk daaruit af te leiden wie wat kan, wie welke skills heeft, om zoveel dieper te kunnen graven dan bijvoorbeeld de jobtitel. We hebben 20 software engineers bij TechWolf, dat zijn geen 20 kopieën van dezelfde persoon. Ja. Dus door eigenlijk te kijken van oké, wie werkt op welke projecten, wie werkt rond welke thema's, kunnen wij gaan afleiden wie nu wat kan en wie waar eigenlijk specialist in is.
Oké. Andreas, als ik dan eens een sloeberachtige vraag mag stellen, je kan eigenlijk min of meer inzoomen in wat elke werknemer precies aan het uitvreten is. Je kan dus ook zien of die wat YouTube-filmpjes is aan het kijken, of zijn aantal aanslagen per minuut als iets aan het tikken is een beetje aan de lage kant is. Zijn jullie ook zo de spionnetjes, de digitale spionnetjes van de efficiëntie?
Zover gaat het zeker niet. En de medewerker blijft ook altijd eigenaar van de data. En dus het is eigenlijk geen geheim register of zo dat het bedrijf kan bijhouden over medewerkers. Ja. Die data wordt eigenlijk in eerste instantie gedeeld met medewerkers voor de medewerker om up-to-date te houden. Je kunt eigenlijk veel meer zien als een soort van AI-assistant die je helpt om je interne cv of intern skillprofiel
scherper
up-to-date en scherp te houden. Ja.
Oké. Er is een grote kapitaalronde geweest. Vertel eens.
In april van dit jaar hebben we 10 miljoen opgehaald bij een groot Londens fonds. Dat geleid wordt door een Belg trouwens, ja? Van de weinige Belgen die echt op het wereldtoneel spelen in venture capital. Eigenlijk om verder te groeien en om ook de eerste stappen te zetten, nu in de UK, later in de US.
Dat gaat echt aan een rotvaart. Hoe oud ben jij?
26.
Dat is belachelijk. Ja. Dat is fantastisch eigenlijk. Maar goed, dan voel ik me echt een oude sukkel. Maar goed, ja, ongelooflijk. Naast een CEO ben je ook een belegger en ook een basketballer. Kom je daar eigenlijk ooit nog toe?
Minder en minder. Een stuk basketbal probeer ik wel te bewaken in mijn leven. Dus het is ook een uitlaatklep. Het is een van de weinige plaatsen waar dat je niet aan werk kan denken. Ja. Als ik 10 seconden aan werk denk, dan krijg ik een bal tegen mijn neus. Dus dat wordt niet aanbevolen. Het stukje beleggen, iets minder dan vroeger. Ik denk zeker als student, of als young professional, heb je daar wel veel meer tijd voor. Ja. Zat ik in de les toch altijd beleggersnieuws te lezen.
Okay.
Nu heb ik niet echt tijd om tijdens de meetings nog beleggersnieuws te lezen. Maar ik blijf natuurlijk wel mee. Uit interesse.
Wie leerde jou over geld?
Ik heb altijd een groot interesse gehad in heel het economie, heel het beleggingsstuk. En tijdens mijn studies, ik heb ingenieur gestudeerd in IT, maar eigenlijk al mijn keuzevakken altijd opgenomen aan de faculteit economie. Dus ik heb onder andere banking en finance gehad van Rudy van der Venet, die in de raad van bestuur zit bij Belfius.
Ja.
Dynamics of Financial Markets van William de Veilder, de hoofdeconoom van BNP Paribas. Dus zo eigenlijk via die keuzevakken wel toch een manier gevonden om een beetje ook binnen de opleiding dan mee te kunnen bijscholen daarin.
Indrukwekkend. Daarnaast ben je een piepjong, succesvol ondernemer. Zit dat in de familie?
Mijn opa die heeft in het managementteam van Bekaert gezeten. Ja? In de jaren 2000. Dus heel veel gereisd. Maar voor de rest, ik denk ook niet dat ondernemerschap eigenlijk dat iets erfelijk is. Was
je op de speelplaats al iemand die direct gouden zaakjes deed door god weet ik wat te verhandelen?
Pokémon kaarten.
Ja, dat wel. Ik heb thuis één iets liggen. Zo aan het eind van het zesde leerjaar krijg je zo een basisfiche. En daar staat eigenlijk op wat dat uw meester van het zesde leerjaar denkt dat je zou moeten gaan doen in het middelbaar.
Ja, ja.
En daar stond bij mij op dat ik twee talenten had. Dat was wiskunde en... En dan stond tussen aanleidingstekens zaken doen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wel grappig als je daar dan...
Toch opvallend dat als 12-jarige jongen toch al heel duidelijk was voor de leerkracht van oké, dat is Andreas. Heb je een ondernemersvoorbeeld? Iemand waar je enorm naar opkijkt?
Waar ik vooral naar opkijk, dat zijn ondernemers die... eigenlijk Jason Lemkin is daar een heel mooi voorbeeld. Jason Lemkin is de oprichter en de CEO van EchoSign geweest. Die heeft zijn bot verkocht voor 400 miljoen aan Adobe. Eigenlijk ook nog redelijk jong. En dan is hij begonnen met Saster. En Saster is eigenlijk een platform nu dat heel veel content maakt over eigenlijk hoe dat een succesvol techbedrijf bouwt.
Ja.
En dus dat is eigenlijk iemand die de berg is opgeklommen en die dan touwen is beginnen maken om naar beneden te gooien. Om andere mensen ook diezelfde berg op te krijgen.
Mm-hmm.
Terwijl die mensen even goed ergens een eiland had kunnen kopen in een oceaan. En gewoon vaarwel had kunnen zeggen tegen de wereld. En dat vind ik wel cool. Allee, mensen die beseffen van oké, ik ben hier succesvol geweest. En die dan kijken van hoe kan ik daar nog een positieve impact mee maken met mijn ervaringen.
Kan ik anderen ook op die top sleuren.
En dat je ziet ook bij die mensen dat die er oprecht energie van krijgen. Allee, die mens werkt nog altijd even hard als toen hij zijn eigen bedrijf had. Maar met een heel ander doel. En niet om rijk of succesvol te worden. Omdat je echt zo ziet van, dat is intrinsieke passie om die mensen ook tot daar te krijgen. En dat vind ik super mooi om te zien.
Zeer mooi. Fijne en prettige kennismaking tot dusver al, Andreas. De rest is voor straks. Mm-hmm. We gaan even onze blik richten op de voorbije week.
De beursblik.
Laten we beginnen met jou, Bas. Welk nieuws is jou opgevallen? Waar ben je een beetje nerveus of dol enthousiast van geworden? Ik ben heel erg benieuwd. Waar wil je het vandaag met ons over hebben?
Nou, nerveus en dol enthousiast. Ik wil het hebben over Britse pond.
Britse pond?
Ja.
Vertel, wat is er met de Britse pond gebeurd?
Nou ja, die is vrijdag behoorlijk gezakt.
Ja.
De nieuwe Britse regering die stelde het stimulusplan voor eigenlijk, om de economie een draai te geven.
Wat is dat stimulusplan?
Nou, dat bestaat onder andere uit een hele grote belastingverlaging. Het gaat om de grootste belastingverlaging sinds begin van de jaren 70.
Oh.
En ja, beleggers die waren daar een beetje verbaasd over. En die begonnen zich zorgen te maken over... wat dat betekent voor de Britse staatsschuld. Maar ja, je hebt daar ook al een hoge inflatie. Hè? En als je gaat stimuleren, dan krijg je natuurlijk nog meer vraag. En dan dreigt die inflatie nog verder op te lopen. En daarbij dan vrezen ze ook weer voor een hogere rente. Want mm-hmm. de Bank of England zou dan de rente weer fors moeten verhogen. Dus het was paniek, laat het zo zeggen, op vrijdag. Ja. En de pond zakte hard weg. Ja, je zou dus denken van de minister van Financiën, die ziet dat op die markten. Het is weekend en dan ga je toch denken van ja, je kunt moeilijk alles terugtrekken wat je hebt gezegd. Maar ja, je gaat dan toch proberen een beetje de markt tot rust te brengen. En hij dacht, ik ga zondag gewoon zeggen dat ik nog meer belastingverlagingen ga doorvoeren.
Nog wat olie op het vuur.
Er komt nog meer bij. Ja, toen was maandag echt het hek van de dam. Toen zakte de pond tot een record laagte tegenover de dollar. En nou ja, goed, er zijn nog wat andere dingen tussendoor gebeurd. Maar wat bijvoorbeeld ook weer bleek, is dat het IMF toch ook behoorlijke kritiek uit. Die zegt van ja, even vrij vertaald, hebben ze natuurlijk letterlijk ook gezegd, maar het is niet zo'n goed idee. Het gaat om grote en weinig doelgerichte belastingverlagingen. Ja. Die ook nog eens de ongelijkheid dreigen te verhogen. En wat ook belangrijk is, wat zij ook zeggen en wat meer economen zeggen, is van ja, dit begrotingsbeleid is totaal in strijd met wat de centrale bank aan het doen is. Want de centrale bank is bezig om die rente omhoog te gooien,
ja.
Om de inflatie te temperen.
Maar het is natuurlijk het is een politieke vraag misschien, maar wat zou in godsnaam de strategie daarachter kunnen zijn om dat te doen? Weet iemand dat? Weet jij dat?
Ik weet het niet. Ik kan niet in hun hoofd kijken.
Is er iemand aan tafel die denkt van ja, maar er zit iets achter en het zit als volgt?
Nou, je hebt dus in het VK een hoge inflatie. Je hebt die energieprijs waar wij natuurlijk ook last van hebben. Dat ze zoiets hebben van ja, dat is slecht nieuws. Ik begrijp dat je dan mensen wil compenseren, maar wat zij doen is dan een belastingverlaging ook. Ik geloof ook vooral voor rijken. En dan hopen ze dat dat ja, de economie stimuleert. Maar ja, het rare is, je stimuleert de vraag. En er is genoeg vraag nu, er is te weinig aanbod, dat is het probleem. Dus ik ben ook helemaal geen tegenstander van begrotingsbeleid of stimuleren als de vraag laag is. Daar was ik ook voor in de jaren dat de inflatie laag of vraag laag was. Maar ja, dit is een omgekeerde situatie. We hebben te weinig aanbod, te veel vraag. En nu ga je eigenlijk weer de vraag stimuleren. Dus
Het is denk ik vooral een nieuw samengestelde regering, een nieuwe premier die zich wel zal willen profileren. Die haar conservatieve achterban waarschijnlijk zal wel
cadeautjes
paaien. En inderdaad met iets nieuws wilt komen, met een heel groot plan. En je ziet wel vaker dat twee communicerende vaten zijn. Hè? De schatkist en de centrale bank. Centrale bank die nu op de rem gaat staan. En dat dan de overheid denkt, dan kunnen wij de gaspedaal terug een beetje gaan indrukken. Dat gebeurt wel vaker. Hè? In de tijd toen Mario Draghi bij de ECB ook heel soepel geldbeleid voerde. Toen vroeg hij ook aan de overheid van jullie moeten iets meer gaan stimuleren. Dan moeten wij iets minder soepel beleid voeren. Dus dat zijn wel vaker twee dingen die met elkaar te maken hebben. Maar ondertussen zitten we wel in een heel ander klimaat. We moeten effectief op de rem gaan staan omdat die inflatie zo hoog is. En omdat de economie was wat overgestimuleerd, vooral door die centrale banken. Dus dat is wat markten op dit moment beroert. Hè. Dat is voor een groot deel hoe dat we die berenmarkt nu ook kunnen verklaren. Het is centrale banken die terug die liquiditeit waarmee dat ze de markt overspoeld hebben, er terug gaan uittrekken.
Wat ik me kan indenken is dat je dat doet voor de rijkere achterban die voor lage belasting is. En
cadeautjes aan de vriendjes geven eigenlijk.
Of het conservatieve idee van lagere belastingen zijn goed.
En welke impact had dit alles op de beleggers, Bas?
Ja, het ligt een beetje aan welke beleggers natuurlijk. Maar het zorgt in ieder geval, lijkt toch ook dat het heeft bijgedragen aan de internationale onrust op de beurzen. Het is toch een neiging om naar veiligheid te vluchten en uit aandelen. Dus
positief, met andere woorden.
Nee, het is niet positief. It doesn't help, zei volgens mij een vetbestuurder van de week.
Ja, oké. Okay. Rare capriolen aan de andere kant van het kanaal. Wat bracht jij voor ons mee, Simon?
Wel, ik heb het ook over rare capriolen, maar wel over het aandeel Home Invest Belgium.
Ja.
Gereglementeerde vastgoedvernootschap, dus een GVV ook wel genoemd, zoals je er wel meerdere hebt op de Brusselse beurs. Normaal gezien, en ik denk dat ik niemand beledig als ik dat het saaiste bedrijf op Euronext Brussel noem, echt een beetje een goede huisvader aandeel dat je normaal gezien ergens in een stoffig hoekje van je portefeuille laat slingeren.
Ja.
En waar je elk jaar dividend van krijgt en denkt van, die had ik ook nog liggen.
Ja.
Dus heel gek, op een paar dagen is het aandeel 35% hoger geschoten en daarna bijna volledig teruggevallen.
Wat is er gebeurd?
Ja, het antwoord moeten we niet zo ver gaan zoeken. Dat aandeel dat is in de EPRA-index opgenomen, voluit. Ik heb het moeten opschrijven. De FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. Maar we zullen het EPRA-index noemen.
Dat is beter, ja.
Dus dat is een vooraanstaande korf van vastgoedaandelen. En als je daarin wordt opgenomen, dan krijg je ineens als aandeel ook een pak meer visibiliteit, omdat die index en verschillende subindexen die daarop op gestoeld zijn, omdat die ook geschaduwd worden door passieve fondsen. Dus de jongste jaren passief beleggen heeft een enorme opmars gemaakt. Het zijn mensen die in indexen gaan beleggen, die dus in plaats van in echt gaan stokpikken, losse aandelen gaan kiezen, in plaats van een speld in een hooiberg te zoeken, zeggen, ik koop gewoon de hooiberg, dan heb ik de speld ook.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, er bestaan fondsen die de S&P 500 volgen, dus de 500 belangrijkste beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Dus dan zeg je echt, ik wil gewoon de markt volgen, ik wil de markt niet kloppen, ik wil gewoon meesurfen. Maar er bestaan ook thematische fondsen. Ik kan ook zelf accenten gaan leggen. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan in videogames beleggen, in waterstof. Er bestaan overal indexen op en dus ook fondsen die die indexen schaduwen. En dus die vastgoedindexen die bestaan ook. Maar het gevolg op zo'n weinig verhandeld aandeel als Home Invest is dat er nu dus miljarden fondsen zijn, vastgoedfondsen, die opeens, al is het maar een heel klein stukje, 0,25% of zo, van hun activa in Home Invest moeten gaan beleggen. Dus die allemaal in een paar dagen enorm veel orders op de markt leggen, terwijl er te weinig verkooporders zijn. En dat stuurt dat aandeel opeens de hoogte in.
Maar nu daalde dat Home Invest aandeel dan weer sterk?
Ja, dat klopt. Maar die kunstmatige koersdruk, dus die positieve druk, die valt na een tijdje ook wel weg. Hè. Dus de indexaanpassing is gebeurd. Dus de fondsen die dat index volgen, die hebben hun portefeuille ook aangepast. En ja, dan zijn ze er ook klaar mee en dan valt het aandeel ook terug. Maar je kan je globaal ook vragen stellen van ja, wat is de impact van dat passief beleggen en van die indexen?
Ja, wat denk jij, Bas?
Ja, dus eigenlijk zou je dat misschien moeten verkopen op het moment dat bekend wordt gemaakt en anderen gaan...
Ja, inderdaad. Of omgekeerd, je kan erop gaan anticiperen. Bijvoorbeeld de familie van Overstraten, de referentieaandeelhouder. Die hebben, toen het bekend werd dat het aandeel zou opgenomen worden, is dat eerst op een soort voorlopige lijst, dan wordt het definitief. Die hebben zelf ook fors bijgekocht, dus die hebben het ook goed gezien. Mm. Maar het is inderdaad een beetje gek dat je zo'n aandeel dat je normaal gezien voor lange termijn bijhoudt, dat zo'n beweging maakt. Ja, we kunnen ons over het algemeen toch vragen stellen. Oorspronkelijk was dat indexbeleggen bedoeld om de markt te volgen, maar misschien leiden ze de markt eerder. Ja. En als ze volgen, BlackRock, dat is de grootste uitgever van dat soort van passieve effecten, de grootste vermogensbeheerder ter wereld ook, die schat dat ongeveer een vijfde van de aandelenmarkten in handen is van die passieve fondsen, dus dat is gigantisch. Ja. En er zijn economen die zeggen, ja, dat is een onderschatting, want je hebt ook onrechtstreekse belangen. Dus alleen al in de Verenigde Staten zou het bijna de helft zijn die geleid is door die passieve fondsen. Dus ja, op zich wordt het misschien wel een beetje gevaarlijk, maar het zijn uiteindelijk allemaal beleggers die hun huiswerk niet doen. Je kan, als je zelf niet wilt kan beleggen, kan je in een actief fonds van je bank of zo stappen. Mm-hmm. Dan gaan zij je geld beheren, gaan zij naar interessante aandelen zoeken.
Maar het is een grote massa wel. Ja,
ja, en allemaal fondsen die dus hun huiswerk niet doen, die gewoon, als er geld binnenkomt, dat gaan in een mandje beleggen, zonder te kijken van ja, zijn die aandelen wel voor waardering hebben, hebben ze schulden, wat zijn de risico's. Dus er zijn ook mensen die zeggen dat er een soort van ja, passieve bubbel ontstaat en dat er ook een groot waarderingsverschil ontstaat tussen bedrijven die in die indexen zitten en aandelen die er misschien net buiten vallen. Ja. Dus dat is wel ja, iets om over na te denken. De jongste jaren, ja, nu spreken we er veel minder over, maar toen de beurs jarenlang duur was, toen zei men ook van dat aandeelhouders een beetje, om een moeilijk woord te gebruiken, prijsagnostisch zijn geworden. In verhalen gaan beleggen, dat ze zeggen van ja, ik wil in duurzaamheid beleggen, ik wil in elektrische wagens gaan beleggen, in waterstof, in digitalisering, in de verhalen van de toekomst, zonder goed te gaan nadenken van hoeveel betaal ik voor zo'n bedrijf, hoeveel keer de winst, de omzet, de EBITDA, weet ik veel, betaal ik daarvoor. En er wordt nu gezegd dat indexbeleggen daar een beetje toe heeft bijgedragen, want je zegt gewoon, ik wil zoveel procent bijvoorbeeld in vastgoed beleggen, zoveel in waterstof, weet ik wat. En ja, er is niemand dat huiswerk doet. Maar om misschien met een positieve noot af te sluiten, ja, misschien komen er wel gouden jaren voor actieve beleggers die hun huiswerk wel doet.
Ja.
Als je dan op zoek gaat naar die ondergewaardeerde aandelen, die misschien niet in de grote, veelgevolgde index zitten, dan kan je daar misschien wel een voordeel mee doen.
Oké, okay, Andreas, in de hoop dat ik nog niet vragen van Wanda aan het afsnoepen ben, want dat is voor straks. Ben jij een actieve, thematische belegger of ook eerder een passieve?
Ik heb heel lang belegd, eigenlijk via een fonds van Fidelity, in dat actief beheerd werd. Ik geloof veel meer in actief beheer dan in als individu naar de kaartjes kijken. En ik denk dat je eigenlijk veel bedrijven niet kunt reduceren, en misschien dat dan een unpopular opinion is, maar dat je een bedrijf niet kunt reduceren tot een kaartje met een koers die omhoog en naar beneden gaat. Dus ik heb dan veel liever te beleggen via een fondsbeheerder die volgens mij elke maand met de CEO van JP Morgan en alle grote bedrijven wel een keer gaan lunchen om echt te snappen van waar gaat het goed en waar gaat het minder. Maar wat ik wel deed, is dan in die fondsfiche kijken van oké, welke posities zijn toegenomen, welke posities zijn afgenomen.
Ja.
En dan mijn eigen huiswerk ook een beetje proberen maken. Welke thema's geloof ik in, welke thema's geloof ik niet in. En eigenlijk had ik de andere helft van mijn beleggerscentjes, om het zo te noemen, dat ik dan wel zelf keek van oké, aan die positie die zij nemen, ja, die ga ik nog ietsje meer bijkopen, iets overrated.
Individueel dan, ja.
Ja, exact. En dat kon ik dan via Revolut, commissievrij, doen. Dat is allemaal gestopt met Brexit. Plots was mijn portefeuille bevroren en kon ik niets meer kopen of verkopen.
Ja.
Alles stond vast, maar zo deed ik dat toen.
Maar het lijkt wel een soort van gezonde hybride vorm, een evenwicht.
Ja, ik vond het wel leuk. Zeker omdat dat fonds toen En ik zag vandaag nog altijd dat die wel stevig, allee, de index ook klopte, met iets minder volatiliteit. Dus ik had er wel heel veel vertrouwen in. Dat ook een heel hoge Morningstar rating. En dat vond ik ook zelf leuk. Allee, eigenlijk om, als je dan standaard op de beurs belegt, dat er zijn duizenden aandelen dat je in kunt beleggen. Maar doordat ik me eigenlijk beperkte tot de aandelen die al in dat fonds zaten, was dat ook een stuk behapbaarder voor mij. Ik kon altijd die 10 grootste posities zien. Dus dan moest ik ook maar gewoon naar 10 bedrijven kijken van oké, waar ga ik nog een beetje bij schuiven.
Oké, Andreas, wat heb jij voor ons meegebracht vandaag?
Ja, ik heb iets meegenomen uit de weekendkrant van de tijd. Een artikel ging over de ECB. Dat was eigenlijk wat speculatie dat de ECB mogelijk aan het kijken was om de overwinsten van de banken af te romen. En nu dat de ECB effectief rente moet betalen. Iets dat de meeste mensen bij de ECB misschien al vergeten waren dat dat bestond de laatste jaren. Dat ze zien van oké, de nationale banken zijn heel veel schulden aan het maken. De grootbanken, die hebben heel veel winsten. En ik kreeg daar een beetje de kriebels van. Misschien dan als ondernemer, maar eigenlijk ook als belegger. We hebben dat nu ook recent gezien met die energiebedrijven. Laat ons zeggen, het probleem dat gecreëerd wordt door schaarste in energy supply. Wat gebeurt er dan? Oké, een aantal energiebedrijven profiteren daarvan. En dan zitten we daar direct op voor, je maakt te veel winst, we gaan dat wegpakken. Nu hetzelfde met de banken, je maakt te veel winst, hoe kunnen we dat afpakken? En voor mij erodeert dat een beetje het idee van de vrije markt. En we zijn ook als belegger allemaal op zoek naar bedrijven die hopelijk grote winsten maken in de toekomst, want dat is uiteindelijk waar dat die aandeelhouderswaarde in zit. Ik vind dat een gevaarlijke trend en ik was ook heel benieuwd om dat eens op tafel te gooien en te kijken wat de rest daarover denkt. Ik heb het gevoel dat we de economie heel erg aan het manipuleren zijn met dat gratis geldbeleid dat heel lang is gevoerd. Er is bijna geen talent en volgens mij omdat er is heel veel gas in de economie geduwd via dat goedkoop geld. Er zijn heel veel bedrijven die concurreren voor dezelfde schaarse resources, zijn de talent. Tijdens corona hebben we heel veel geld gesproeid overal om al die bedrijven ook in leven te houden. Dus ik heb het gevoel dat we eigenlijk in plaats van die economie eens te laten omhoog gaan en naar beneden gaan, dat we eigenlijk die een beetje te veel betutteld hebben misschien. Mm-hmm. En dat we dan nu ook, degenen die dat dan nog wel goed doen in de klas, dat we daar nu nog de centjes van afpakken.
Maar mag ik daar één ding tegenover stellen? Maar dat is gewoon de vezel Robin Hood in mij. Was er niet een bankencrisis waarin dat ze ook toch redelijk veel hulp hebben gekregen?
Ja, zeker.
Een beetje geven, een beetje nemen.
Exact. Mm-hmm. Het is, mij gaat het niet om, is het eerlijk of niet? Dan specifiek voor de banken nu. Ik denk niet dat je dat sector per sector, ik denk dat daar niet met verschillende maten en gewichten kunt. Het is voor mij meer het algemeen principe, of dat nu een bank is of het is nu een energiespeler. Als economie zouden we winst maken en meerwaarde creëren, zouden we moeten incentivizen in plaats van afremmen. Mm-hmm. Dus ik ben volledig akkoord met bankenvoorbeeld, als we naar 2008 kijken.
Ja. Het probleem is dat die banken een systeemrisico hebben. Als er één omvalt, dan beginnen ze allemaal om te vallen. Maar idealiter zou je inderdaad moeten zeggen, als een bank het slecht doet, dan moet die failliet kunnen gaan.
Dat is ook de markt dan op dat moment. Ja, maar daar is ook allemaal mee gesjareld natuurlijk.
Ja. Dus ja, dat is inderdaad het moeilijke. Men heeft ze ondersteund. Op het moment dat het slecht ging, dan zegt men nu ja, op het moment dat het goed gaat, moeten ze ook meer gaan bijdragen. Maar ik volg je wel dat inderdaad wat de economie wat kunstmatiger maakt, dat bijvoorbeeld tijdens die coronacrisis, waar ik ook een voorstander van was, hè, dat bedrijven ondersteund worden op het moment dat ze geen zaken kunnen doen. Ja. Maar als je dat structureel blijft doen, dan verdwijnen er inderdaad, dan heb je die creatieve destructie niet, dan verdwijnen er geen bedrijven dat het slecht doet. En dan wordt het ook minder efficiënt. Ja. Dus op zich, als je alles sector per sector gaat bekijken, van ja, wie boekt er nu overwinsten en wie niet, ja, het wordt ook heel arbitrair. Wie mag er wat verdienen? Ik denk dat het ook aanleiding geeft tot lobbygroepen. Bedrijven die wat beter kunnen lobbyen, dat die wat meer mogen. Ja. Of misschien waar de overheid zelf in zit. De overheid die zelf aandeelhouder is en die zijn dividend niet in gevaar wilt zien komen, gaat misschien zelf ook liever die overwinsten niet af gaan toppen. Dus het is heel moeilijk om, men spreekt in het Engels over een windfall tax. Je hebt een meevaller gehad, dus dan moet je daar wat meer belasting op betalen. Maar het is heel moeilijk om te zien, wat is een meevaller? Je hebt veel bedrijven die een natuurlijke cycliek hebben, grondstoffenbedrijven, die hebben heel vaak 7 magere en 7 vette jaren. Ja, hoe ga je dat berekenen? Dat zij te veel rendement op hun kapitaal of op hun vermogen, hoe ze het dan gaan berekenen, dat is heel moeilijk. Of bedrijven die in een investeringscyclus zitten, die eerst heel veel moeten investeren, negatieve cashflows hebben, dan een goed product hebben. Of farmabedrijven, biotechbedrijven, is dat ook zo. Mm-hmm. Ja, hoe ga je dat berekenen? Hoeveel winst dat zij mogen maken? Dat is een heel moeilijke oefening, denk ik.
Het is veel minder toegepast op nu specifiek de banken. Maar waar dat ik heel gereserveerd aan ben, is dat er precies nu een free pass is om problemen te creëren en dan de patat door te schuiven naar iemand anders.
Ja, de jongens en meisjes die het goed doen in de klas dan wat punten af te nemen.
Ja, zo'n mentaliteit stimuleert volgens mij de economie en de maatschappij niet.
Interessant thema. Dankjewel, Andreas. Oké, we gaan even in je eigen portefeuille loeren. Heel erg benieuwd wat we daar allemaal zullen terugvinden, Andreas. En dat doen we met Wanda. Wanda is onze beleggerscomputer. Het is heel eenvoudig. Je zegt gewoon een cijfertje van 1 tot 20 en dan komt daar een vraag uit. Wil je eens proberen?
Zeker wel. Ik ga voorzichtig proberen met 14.
14.
Wat is je meest recente belegging?
Dat horen we dadelijk na dit. Andreas de Neve, CEO bij TechWolf, is hier bij ons vandaag te gast. Er is één vraag uit Wanda getuimeld en die luidt: wat is je meest recente belegging, Andreas?
Dat is nu heel toevallig. Bij onze kapitaalronde van in april hebben wij één fonds erbij gehaald die specifiek investeert in de future of work. Eigenlijk allemaal bedrijven die technologie maken rond hoe werk er in 2030, 2040, 2050 uitziet. En zij hebben een nieuw fonds opgericht zelf. En eigenlijk founders, oprichters van hun portfoliobedrijven kunnen aan zeer gunstige voorwaarden zelf een positie nemen. Ja. Dat is eigenlijk limited partner in dat fonds. En mijn meest recente investering is dus een klein limited partner ticket samen met mijn co-founders Jeroen en Mikael. Om dus eigenlijk investeerder te zijn van de investeerder die investeerder is in ons. Ja. Maar dan alleen met een ander fonds natuurlijk, dus niet dat we in onszelf beleggen via dat fonds. Maar vooral om eens te zien, de niet-publieke markten, naar rapportering van zo'n venture capital fonds, naar de achterban, naar communicatie, naar hoe dat werkt.
Ja.
Dus heb ik daar wat spaarcenten bij elkaar geraapt om zo'n positie te nemen.
Oké, okay. Welk cijfer?
1.
Beleg je samen of alleen?
Dan heb je dat net beantwoord, soms ook samen.
Ja, soms inderdaad ook samen. Heel veel van de beleggingen die ik doe, doe ik samen met mijn broer.
Ja.
Ze hebben eigenlijk samen een portefeuille.
Hoe werkt dat dan? Want ja, jullie hebben er allebei wel verstand van, neem ik aan. Dan leidt dat tot discussie? Kan dat verhit worden?
Wat er vooral handig aan is, is dat je elkaar kan geruststellen.
Ah ja, als het slecht gaat.
Ja, dus eigenlijk precies of dat je samen met je eigen alter ego aan het beleggen bent. Dus als het naar beneden gaat, dan is er altijd iemand die tegen jou kan zeggen van het gaat wel terug naar omhoog.
En is dat een rolverdeling die kantelt al naar gelang wie panikeert?
Nee, dat is redelijk evenwichtig. We staan elkaar gerust.
Ja.
We beleggen samen op... mijn broer is nog jonger dan ik. Dus okay. We beleggen echt samen op de lange termijn. Koersdalingen nu op korte termijn, die zorgen voor niet echt veel stress. We hebben ook het geluk dat we eigenlijk samen gestart zijn begin 2019. Dus dat we eigenlijk nog de tail van die gigantische bullrun hebben meegemaakt.
Ja.
En dat eigenlijk de beurs nog redelijk mag zakken, totdat we out of the money zijn. Ik denk misschien hadden we gestart begin 2022 en dat we nu samen in het rood zouden staan zonder eerst het groen te hebben gezien. Dat er misschien wat meer stress zou zijn. Maar door het feit dat we eigenlijk heel goede boerenjaren hebben gehad in 2019, 2020, 2021, is er eigenlijk weinig paniek.
Nog een vraagje?
Twee.
Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest?
Dat is een heel interessante. Vandaag niet echt één, maar één iets. Één aandeel dat ik heel lang over getwijfeld heb, is Alibaba.
Ja.
En dat is een les die ik ook geleerd heb. Ik had daar enkele jaren geleden, toen het redelijk hoog stond, had ik gekocht. En het idee van, oké, die e-commerce, China is daar heel ver voor.
Dat gaat niet zakken.
Nee, dan was dat plots gigantisch gezakt. Dan ben ik daarop beginnen inlezen en had ik ook eigenlijk door dat het beursgenoteerde Alibaba, dat eigenlijk niet Alibaba is, maar dat eigenlijk een soort van schelp, lege doos is die een contract heeft met Alibaba. Dat is de winst, dat is recht hebben op de winst. Had ik eigenlijk door van oei, waar heb ik hierin geïnvesteerd, dan was Jack Ma, de oprichter, was dan plots vermist. En dan had ik dat zoiets van, my god, in welke val ben ik getrapt?
Had je veel geïnvesteerd?
Nee, maar het is wel gewoon, dat was zo'n aandeel. Ik had dat gekocht en dan minder dan een maand nadat ik het gekocht had, stond dat denk ik kleine 10% in het rood. En dan denk je van, allee, ja. Wat is dat hier?
Ja, leergeld.
Ja.
Oké, nog een vraagje.
20.
Wie adviseert jou?
Behalve jouw broer misschien?
Ik heb eigenlijk twee mensen. Dus één, William de Velder, die adviseert mij niet. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. Dat is de hoofdeconoom van de BNP Paribas Group. In dat vak van Dynamics of Financial Markets. Daar heb ik ook eigenlijk opgepikt dat eigenlijk gewoon de buy-and-hold-strategie de meest effectieve is. Zeker als je niet de tijd hebt om gigantisch veel ermee bezig te zijn. En nog een interessante voor mij was Nassim Taleb. Hij heeft een aantal heel leuke boeken rond Black Swan. Die Fooled by Randomness, die eigenlijk bijvoorbeeld heel toepasbaar zijn op de beurs. Dat als mensen denken de juiste aandelen te hebben gekocht en ze verslaan de markt, is dit skill or chance. En doorheen die boeken ben ik eigenlijk ook een beetje in het geloof geraakt dat tenzij dat je eigenlijk insider information hebt, dat eigenlijk altijd geluk is. en dat helpt ook om heel veel dingen van de beurs te relativeren. Ja. Dat je niet de foute aandelen hebt gekozen.
Het is niet jouw schuld.
Ja, dat eigenlijk met de beperkte informatie beschikbaar, dat eigenlijk, of dat je de markt nu verslaat of niet, dat er eigenlijk een heel kleine skillcomponent maar in zit. Nu, dat is natuurlijk tegen de winkel van de meeste beleggers en wat dat iedereen ook hoopt, of de trots die mensen hebben van, ja, ik versla de markt omdat ik de patronen zie die niemand ziet.
Geniaal ben, ja.
Maar dat zit daar eigenlijk lijnrecht tegenover. Dat vond ik heel interessant.
Oké, Andreas, dankjewel om je door Wanda zo openlijk in de beurs te laten tasten.
De hulplijn.
U weet ons zoals altijd te vinden, beste luisteraar. En dat is zeer mooi, want we zijn hier per slot van rekening om u te helpen. Deze week hebben we nog eens een dame aan de lijn. En dat is Alix. Hallo, dag Alix.
Goedemorgen.
Hey Alix, ik ben heel benieuwd wat jouw vraag is.
Ja, het is een beetje een specifieke vraag, denk ik. En daarvoor moet ik misschien heel kort wat kaderen. Ik ben al een tijdje zelfstandige. Mm-hmm. En bij gevolg beleg ik in een tracker die wereldwijd aandelen bundelt, in MSCI World. En dat doe ik eigenlijk als particulier. Maar sinds kort heb ik dus een vennootschap en heeft mijn verzekeraar mij eigenlijk aangeraden om in een IPT te investeren. En dat lijkt mij eigenlijk wel een goed idee, omdat dat met bruto geld kan. En dus voor hetzelfde werk kan ik eigenlijk meer geld beleggen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zijn er wel hele hoge instapkosten, beheerskosten. En mijn rendement is wellicht een pak lager. Dus als beleggingsproduct is het natuurlijk wel een beetje minder interessant. En nu is de vraag of het alsnog interessant is om met dat bruto geld te beleggen. Of ik eerder netto geld zou moeten beleggen. Minder, maar in een beter beleggingsproduct.
Ja.
Is dat duidelijk?
Ik denk dat ik het min of meer begrepen heb. Dus dat is altijd een goede toetssteen. Dus ofwel ga je privé beleggen, ofwel ga je het via de vennootschap doen. Via de vennootschap heb je een fiscaal voordeel, maar is het rendement misschien lager? Wat is het interessantste om te doen? Dat is de vraag ongeveer, hè?
Ja, dat klopt.
Oef.
Dat klopt, dankjewel.
Oké. Ik mik ze meteen naar onze specialisten hier aan tafel. Wie wil er graag op inpikken? Simon, Bas, Andreas?
Ja, het is inderdaad zo dat het fiscaal wel interessant is. Ik ken de techniciteiten er exact niet van, maar ik heb me toch laten vertellen dat het inderdaad wel zeer interessant is om via uw vennootschap te gaan pensioen beleggen. Maar het is, als je het echt gaat pensioen sparen, en dat is ook voor als je dat als particulier doet, moet je er altijd over nadenken. Ja, dan staat je geld wel voor lange tijd vast. Dus als je dan toch eerder aan je geld zou willen, dan ga je dat fiscaal voordeel moeten teruggeven. Dus dan is het een pak minder interessant. Dus ik denk dat veel jonge mensen soms het een beetje overschatten. Heel vaak als je jong bent, heb je geld nodig. En je hebt ook oudere mensen die moeilijk het einde van de maand halen natuurlijk. Hè. Maar ik heb er natuurlijk dat heel vaak oudere mensen vaak financieel gemakkelijker, meer comfort hebben dan als ze jong zijn. Dus ik zou dat ook niet mee overdrijven met te veel aan pensioensparen te doen. Omdat je kan er ook moeilijk aan als je ineens op je 40, 50ste een groot project wilt realiseren of gaan reizen of weet ik veel, vervroegd op pensioen gaan. Ja, als je dan op de beurs belegd hebt, kan je in principe je aandelen verkopen. Maar als het in zo'n plan vastzit, is dat een pak moeilijker. Dus dat is iets wel om over na te denken. Ik heb me ook wel laten vertellen, ook weer, ik ken er de techniciteiten niet van, dat er systemen bestaan om te gaan lenen tegen zo'n plan, dat je dan wel al vroeger een stuk van je geld kan krijgen. Misschien dat onze ondernemer er...
Andreas, ik zie jouw ogen al blinken. Ja.
Yes, het is een heel interessante vraag. Ik doe het zelf niet. Maar vooral door mijn jonge leeftijd. Want de horizon van zo'n plan bij mij En dat is dan met de huidige pensioenleeftijd, is al meer dan 40 jaar. De piste van inderdaad, dat eigenlijk als soort van onderpand te gebruiken. Als je via dat pensioensparen via een bank doet en wilt dan een lening aangaan, kun je dat als onderpand geven. Waar ik toen op gestoten ben, is dat die duurtijd veel te lang was. En dat ze zeggen van oké, als je 10 jaar van je pensioen zit, of laat ons zeggen max 20 jaar, dan kun je dat inderdaad gebruiken. Maar als dat op 25 of op 30 jaar is, dan werkt dat eigenlijk nog niet. Ja. Dus mijn ding is, en daar volg ik Simon, de tijdwaarde van geld is iets dat we niet mogen vergeten. En met 1000 euro in uw twenties, zit je volgens mij veel meer dan met 1000 euro extra, als je, of met 2000, of met 3000, of met 4000 euro, als je 70 bent. Het zit een hele tijd vast. Mijn strategie daar is om eigenlijk zoveel mogelijk privé te trekken. En inderdaad, je slikt dan wel belastingen om het uit je vennootschap te halen. Maar haalt veel hogere rendementen als je zeer dynamisch belegt. Allee, als je dat ziet als een belegging met een horizon van 40 jaar, dan kun je super dynamisch gaan. Als je ervan uitgaat van oké, ik laat het toch 40 jaar zitten. En als je het dan uiteindelijk toch nodig hebt, kun je het ook veel makkelijker liquideren dan als het vast zit in zo'n pensioenfonds.
Oké. Dat is een heldere analyse. Bas, wou je daar nog iets aan toevoegen?
Nou ja, ik kan niet zoveel zeggen over IPT, maar wel over trekkers. En het grote voordeel is, ten opzichte van fondsen, is het niet zo heel duidelijk of fondsen, in ieder geval gemiddeld genomen, ja, doen ze geloof ik niet beter dan een trekker, bij mijn weten, op lange termijn. En ja, de kosten van trekkers zijn zeer laag. Ik heb wel eens naar pensioenfonds gekeken van, moet ik daarin gaan zitten of niet? En ja, die percentages zijn, vind ik, vrij hoog. Hmm. En dat gaat ieder jaar, ja, dat gaat iedere keer van je rendement af. Dus op hele lange termijn kost het ook veel geld, denk ik. Dus
Ik denk dat we eruit zijn dan toch. Of ik moet me vergissen, Alex. Heb je er iets aan gehad?
Ik heb er zeker iets aan gehad. Ik ga er nog wat over nadenken en bekijken wat ik met mijn verzekeraar doe. Maar ik denk dat het hele handige tips waren. Dank je wel.
Met veel plezier. Ik moet de heren hier bedanken. Ik heb weinig bijgedragen. De toekomst lag jou toe. Ik wens je heel veel succes, Alex.
Dat hoop ik ook. Dank je wel.
Tot later. Dag.
De blik vooruit.
Bas, wat staat er nog op het programma deze week of komende week?
Inflatiecijfers voor de eurozone.
Juist.
Het monster waar we nu mee te maken hebben. Buitengewoon pijnlijk. Maar beurshuis Nomura die zegt dat het wel eens de piek zou kunnen zijn. En die verwijst onder andere naar maatregelen om de stijgende energieprijzen af te remmen. Gaan beleggers ook weer denken van wat gaat de ECB dan doen? Die is natuurlijk sowieso ook druk bezig met renteverhogingen nu. Dus daar kijk ik met veel plezier naar uit.
Ik voel nu al dat het ook volgende week een boeiende podcast wordt. Simon, waar denk jij al aan?
Ja, de rentes zijn wereldwijd enorm gestegen. En voorlopig houden de grootbanken het been stijf om de spaarrentes op te trekken. Maar recent was er dus een kleine West-Vlaamse bank, CKV, die hun rente heeft opgetrokken. En misschien gaan we de komende periode zien dat ook grotere banken daar iets over zullen communiceren. Dus misschien iets positiefs om naar uit te kijken.
Oké, spannend. Andreas, is er voor jou iets in het verschiet?
Volgende week begint Q4, het laatste kwartaal. En voor de meeste bedrijven in softwareland is dat de hoogmis, zeker op salesvlak. Als student denk je soms dat uitstelgedrag dat iets voor studenten is. Maar een keer dat je dan begint te werken, dan merk je dat gewoon ook overal er nog altijd in zit. Dus in het laatste kwartaal zijn heel veel bedrijven die de plannen maken voor volgend jaar. Dus de budgetten goed zetten. Zijn er ook nog bedrijven die dingen beloofd hebben intern, die ze nog moeten opleveren. Dus er kan heel veel gebeuren. En voor ons met TechWolf is dat eigenlijk het kwartaal bij uitstek om snel te groeien en om heel veel nieuwe klanten ook op te tekenen. Dus al even heads down en werken.
Oké. Ik wens het je allemaal heel hard toe. Dankjewel, Andreas. Goed, dit was het dan voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Bas van der Hout, Simon Renti en natuurlijk onze bekende voyeur Andreas de Neve. Ook grote dank aan luisteraar Alex voor haar fijne vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week.
Hallo beursvoyeurs. Werk. Ik werk veel, maar mijn werk gaat ook over werk. Vandaar dus zoveel werk. Allee, nee, niet over werk, hè. Dan niet. Ik werk supergraag. week.
Dit was De Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be. Graag tot volgende week.